Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart, van geslacht tot geslacht, en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. We weten dat we samen gaan zingen uit Psalm 79, het zesde vers. We hopen vanmorgen over Openbaring 6 te preken. Ik begreep dat twee weken geleden dominee Buijs er ook over heeft gepreekt. In de eigen gemeente wil ik een serie erover, ben ik mee bezig. Dus we willen vanmorgen het hele hoofdstuk behandelen. Het gaat daarin ook over het geroep van de martelaren onder het altaar. En daarom zingen we uit Psalm 79, het zesde vers. Ai, hoor naar hen die in gevangenis kwijnen, laat hun gekerm voor uw gezicht verschijnen, bevrijd hen die gedreigd met doodsgevaren op uw hulp met smekend ogen staren. En wat er verder volgt, Psalm 79, het zesde vers. Leggen we ook, deze doen we vanmorgen ook. Stellen we ons onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. En daarna zingen we uit Psalm 102, vers 15. Dat niets hier zijn stand kan houden. Als een kleed zal het al verhouden, ouden. Niets kan hier zijn stand behouden. Wat uit stof is, neemt een eind door de tijd die alles schendt. Psalm 102, vers 15. Naar de lezing en samenvatting van Gods heilige wet. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eet uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus zeide tot hem: Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. We lezen vanmorgen uit het laatste Bijbelboek uit de Openbaring, daarvan het 6e hoofdstuk, en daar willen we dus ook vanmorgen samen over nadenken. Openbaring 6 is de schriftlezing en er komt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt tot ons. Openbaring 6. En ik zag toen het lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de 4 dieren zeggen als een stem van een donderslag: kom! En zie, en ik zag en zie een wit paard, en die daarop zat had een boog. En hem is een kroon gegeven, en hij ging uit overwinnende, en opdat hij overwon. En toen het 2e zegel geopend had, hoorde ik het 2e dier zeggen: kom, en zie. En een ander paard ging uit dat rood was, En die daarop zat, werd macht gegeven de vrede te nemen van de aarde, en dat ze elkaar zouden doden, en hem werd een groot zwaard gegeven. En toen het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een zwart paard, en die daarop zat had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren die zeiden, maak je tarwe voor een penning, en drie maatjes gerst voor een penning, en beschadig de olie en de wijn niet. En toen het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier, die zeide, kom en zie. En ik zag en zie een vuil paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood, en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met zwaard en met honger en met de dood, en door de wilde beesten der aarde. En toen het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren om het woord Gods en om de getuigenis die ze hadden. En ze riepen met grote stem, zeggende, hoe lang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? En aan een iegelijk werden lange, witte klederen gegeven. En hun werd gezegd dat ze nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden gelijk als zij. En ik zag toen het zesde zegel geopend had, en zie, er werd een grote aardbeving. En de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een grote wind geschud wordt. En de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt. En alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. En de koningen der aarde, en de groten en de rijken, en de oversten over duizend, en de machtigen, en alle dienstknechten en alle vrijen, verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen der bergen, en zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons en verberg ons van het aangezicht van degene die op de troon zit en van de toorn des lams. Want de grote dag van zijn toorn is gekomen. En wie kan bestaan? Tot zover onze schriftlezing. Ik bid ook samen om de opening van het woord en de leiding van de Heilige Geest over deze dienst. Heren, u bent dezelfde. We mochten het samen zingen uit Psalm 102. Dat alles wat uit stof genomen is, dat ook weer een einde zal krijgen. Maar u bent de eeuwige, de onveranderlijke God. Van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. En tegelijkertijd zijn wij mensenkinderen van de tijd. U hebt onze geboortedag bepaald en bij u is ook de sterfdag bekend. Wij weten allemaal onze geboortedag. Maar geef dat wij ook mogen onze dagen leren tellen, zodat we een wijs hart mogen bekomen. U hebt ook gegeven dat in de gemeente de afgelopen week nieuw leven geboren mocht worden. Bij onze geliefde broeder, bij de predikant, hebt u gezinsuitbreiding gegeven. Heren, daar mocht in het ziekenhuis afgelopen zondag de kleine Lydia geboren worden. U hebt alles wel gemaakt, ook als er ook wel van tevoren onbekend was wat zou plaatsvinden en de bevalling toch ook mocht plaatsvinden op de natuurlijke wijze. Heren, dan mogen wij u danken voor uw goedheid en trouwe zorg. U wilt ook zo voor de ouders zorgen, ook voor Maria en Jan die een klein zusje gekregen hebben. Heren, geef dat ook zo Gert en Mirma mogen zien dat ook de kleine Lydia mag opgroeien tot eer van haar schepper. Zo is zij ook geschapen met dat doel, om u te loven en u te prijzen. Wat Psalm 8 al zegt, uit de mond der kinderen en uit de mond van de zuigelingen hebt gij uw sterkte gegrondvest. En straks mag zij ook als lid van de gemeente het teken en zegel van de heilige doop ontvangen, omdat zij u toebehoort. Zij is niet allereerst het eigendom van haar ouders, maar ook de kleine Lydia, zij is een erfdeel des Heren. Des buiksvrucht is een beloning van u. Heren, geeft dat ook zo. Dit gezin ook een zegen mag zijn voor u en voor de gemeente waar u ze ook aan verbonden hebt. Geef ook de verloren krachten terug, zodat ook het werk in het gezin weer opgepakt mag worden. Ook in deze periode van vakantie mag er extra veel aandacht gegeven worden aan de kinderen in het gezin. Heren, wij danken u dat ook zo dit alles heeft mogen plaatsvinden, dat u uit en door geholpen hebt. We mogen ook tegelijkertijd bidden voor Noël van der Wal. Heren, u weet ook van zijn beperking. Geef dat hij toch ook mag opgroeien tot uw eer. Ook in ons eigen gezin weten we wat het betekent om te maken te hebben met een kindje met het syndroom van Down. Heren, geef dat ook de ouders het mogen ervaren, dat ook dit jonge leven ook u mag bedoelen. In alle eenvoud mogen ook vaak mensen met het syndroom van Down ook gericht zijn op u en op uw dienst. En ze leven zonder zorg en zonder enige angst voor de toekomst. Heren, geef dat toch ook zo de kleine Noël tot vreugde van zijn ouders mag opgroeien. We danken u dat ook de operatie zo goed is gegaan die nodig was voor zijn hart. En dat ze ook nu al mogen merken, de ouders, dat hij vooruit gaat qua gezondheid. Heren, dat ze ook veel vreugde aan hem mogen beleven. We bidden ook voor de heer Marcus, u kent ook zijn omstandigheden. Hij is niet meer in staat om de diensten in de gemeente bij te wonen. Heren, geef dat hij bij het klimmen van de jaren mag ervaren dat u dezelfde bent en blijft ook voor zijn hart en leven. Heren, wees hem zo nabij. Ook als hij als weduwnaar door het leven moet gaan, Heere, u kent ook zijn omstandigheden, dat hij mag zien op het lam dat geslacht is, dat hij mag kennen de kracht van het bloed van Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden. Heere, dan kunnen we de beproevingen die u op onze schouders legt, toch dragen, ziende op hem, de overste leidsman, de voleinder van het geloof, die om de vreugde die hem was voorgesteld ook het kruis heeft gedragen en schande veracht. We mogen ook bidden voor Marisa Bunt. U weet dat ook zij binnenkort deze week terug hoopt te keren voor een maand naar Nederland. Dat ze ook hier een goede periode van verlof mag hebben. Dat ze ook mag ervaren dat er een biddende gemeente om haar heen staat. Dat ze ook weer nieuwe krachten mag ontvangen, zodat ze ook weer straks terug mag keren om daar het werk van toerusting te mogen doen en christelijke hulp in Zuid-Afrika mag geven. Heren, dat zij ook mag bidden om uw bescherming en dat zij tot een zegen mag zijn, allereerst ook voor zichzelf, maar ook voor anderen. Dat ze mag ervaren wat het tweede gebod ook zegt, zoals de Heer Jezus dat ook vanmorgen al tegen ons zei: God liefhebben boven alles, maar ook de naaste als zichzelf. Dat zou tot een zegen mag zijn, ook in het onveilige Zuid-Afrika. Heren, zo mogen ook deze morgen alle noden en vragen en zorgen bij u neergelegd worden. We bidden voor vakantiemensen die hier vanmorgen wellicht voor het eerst aanwezig zijn. Anderen uit de gemeente zijn elders. Wilt u ze ook behoeden en beschermen? Geef dat ze ook daar en lichamelijke en geestelijke rust mogen ontvangen, dat ook straks na de zomervakantie het werk in de gemeente weer zijn voortgang mag hebben, en dat ook zo in alle omstandigheden het zaad van uw woord meegedragen mag worden in ons hart. En zo mogen we ook vanmorgen samen luisteren naar een moeilijk, maar ook een belangrijk hoofdstuk uit Openbaring. Heren, open dan ook onze harten voor uw woord. Geef dat we samen zo dat woord ook mogen doornemen en daaruit mogen leren wat de Geest tot de gemeente zegt. Heer, help dan in het verkondigen, help in het luisteren en geef zo een gezegende dienst. Dat we grote dingen van u mogen verwachten En dat de Heilige Geest zo onze harten mag aanraken. En in onze harten mag bewerken dat er een opmerkzaam hart mag zijn. Waar het zaad van het woord ook mag ontkiemen. En vruchten van geloof en bekering mag geven. Heere, wij bidden u dit niet omdat wij dat verdiend hebben. Maar wij smeken het u in de naam van de drie enige God. Omdat u leeft tot in alle eeuwigheid. Hoor ons zo, om Jezus wil alleen. Amen. Ga samen zingen dat Psalm 45, de versen 2 en 3. De koning die met zijn pijlen het hart van mensen weet te treffen. Psalm 45, vers 2. Gort, gort, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard zo scherp gewet ten strijde. Het derde vers, uw pijlen, fel van uw boog gedreven, zijn scherp en doen gehele volken beven. Het beeld van de eerste ruiter. Psalm 45, vers 2 en 3. Ondertussen krijgt u dus de gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, veel mensen zijn nieuwsgierig. Misschien bent u het ook wel. Dat u graag bijhoudt wat er allemaal gebeurt in de actualiteit. Er zijn niet alleen heel wat nieuwsgierige mensen die graag willen weten wat er nu gebeurt. Er zijn ook wel mensen die graag willen weten wat er in de toekomst gaat gebeuren. En daarom zijn ook horoscopen populair. En daarom hebben waarzeggers en paragnosten zoveel aantrekkingskracht op sommige mensen. Ik hoop niet trouwens dat u dit soort mensen opzoekt als u zit met vragen over de toekomst. Want geen mens kan u met 100% zekerheid de toekomst voorspellen. U zegt maar, wat moet ik dan doen, dominee, als ik toch graag wil weten wat er in de toekomst met mij of met deze wereld gaat gebeuren? Gemeente, dit is het antwoord: uw Bijbel lezen. Heel nauwkeurig dat woord van God bestuderen. God vertelt aan u, aan mij, wat er in de toekomst gaat gebeuren. En in Openbaring 6, daar lezen we wat er gaat gebeuren als de eerste 6 zegels door het Lam van God geopend gaan worden. En daar willen we vanmorgen samen over nadenken. Openbaring 6, ik lees nog 4 versen voor, vers 2, vers 9 en vers 16 en vers 17. Openbaring 6, ik lees er nog vers 2 voor. En ik zag en zie een wit paard, en die daarop zat had een boog, en hem is een kroon gegeven, en hij ging uit overwinnende, en opdat hij overwon. Vers 9, en toen het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. En vers 16 en vers 17, en zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons en verbergt ons van het aangezicht van degene die op de troon zit en van de toorn des lams. Want de grote dag van zijn toorn is gekomen, en wie kan bestaan? We gaan vanmorgen samen nadenken over de 6 zegels van Openbaring 6. De 6 zegels van Openbaring 6. Onze eerste gedachte, de 4 paarden. Dat zijn de eerste 8 versen. Johannes ziet dus 4 paarden, kinderen over de aarde rijden. Wat betekenen deze 4 paarden? Onze tweede gedachte, de vraag van de martelaren, vers 9 tot en met 11. Dan gaat dus de blik vanuit de aarde omhoog naar de hemel. En dan mag Johannes zien dat er martelaren zijn onder het altaar. En dat zij nog moeten wachten. En de laatste gedachte, de vreselijke toorn van het Lam, vers 12 tot en met 17. Hoe dat deze wereld ten onder zal gaan als de grote dag van de toorn van het Lam is aangebroken. Dus de 4 paarden, de vraag van de martelaren en de vreselijke toorn van het Lam vanuit de 6 zegels van Openbaring 6. Met het vorige hoofdstuk, hoofdstuk 5, toen ging het over een boekrol. Misschien even goed om kort toe te lichten, een boekrol, helemaal toegerold en daar zaten 7 zegels omheen. En niemand in de hemel, niemand op de aarde had de volmacht, de bevoegdheid om die boekrol die toegerold was te kunnen openen. En dan blijkt dat Johannes mag zien dat die machtige leeuw uit de stam van Juda, dat hij alleen de macht heeft om die boekrol te openen. En dan komt dat 6e hoofdstuk eraan en daarin wordt dan beschreven dat die eerste 6 zegels van die boekrol losgemaakt worden. En wat ziet en hoort dan de apostel Johannes, een machtige stem, vers 1. En ik zag toen het Lam een van de zegels geopend had, en ik hoorde een uit de 4 dieren zeggen als een stem van een donderslag, kom en zie. Dus die boekrol, daar wordt dat eerste zegel van losgemaakt. Dan roept een van die 4 dieren het beeld van de ganse schepping. Die roept dan met een donderende stem, zodat Johannes goed moet opletten wat er nu gaat komen. Kom, kijk naar die troon en zie. Let op. Als je zo die woorden leest, dan krijg je de indruk dat vooral Johannes moet komen. Maar het is ook heel goed mogelijk dat we dat woordje kom ook zo mogen uitleggen dat het gezegd wordt tegen de vier paarden. Dat die moeten komen. Dus als dat lam daar gebiedt met macht en met majesteit, dan moeten de vier paarden hem gehoorzaam zijn. Lam heeft immers alle macht in hemel en op aarde. En dan komt daar dat eerste paard tevoorschijn. Je kunt ze elke keer meelezen, vers 2. En ik zag en zie, een wit paard en die daarop zat had een boog en hem is een kroon gegeven. En hij ging uit overwinnende en opdat hij overwon. Dat is een prachtig, sterk, wit paard. Dat ziet Johannes daar tevoorschijn komen. Zo'n sierlijke galop, u kunt zich dat wel voorstellen. Gaat dat prachtig, machtig, witte paard over de aarde. Kinderen, op dat witte paard, daar zit een ruiter. En die ruiter, die heeft dus zo'n boog in zijn handen. Pijlenboog. Nou, een boog, kinderen, moet je weten, dat is het beeld van een oorlogswapen. Die paarden van toen, dat zijn de tanks van nu. Een goede ruiter, die kan vanaf zo'n paard met zijn pijlenboog heel wat vijanden, heel wat tegenstanders uitschakelen. En Johannes ziet ook dat dat gebeurt. De ruiter op dat witte paard, lezen we, die overwint. Hij gaat uit overwinnende en opdat hij overwon. En je ziet ook dat die ruiter al een kroon draagt als teken van de behaalde overwinning. U zegt, ja, wat zou dat nou betekenen dat die ruiter zo over de aarde gaat? Wie is nu de ruiter op dat witte paard? Er zijn uitleggers die zeggen dat wij met deze boogschutter moeten denken aan de Parten. Dat is een volk uit Azië dat rond het jaar 62 naar de stad Rome is getrokken. En daar hebben ze met pijlenboog de stad Rome aangevallen. En deze mensen, die Parten, die vormden toen een grote bedreiging voor het Romeinse Rijk. Zij wonnen en overwonnen. Dus dan leg je dit gedeelte vooral uit met betrekking tot de stad Rome. Maar we moeten niet vergeten dat het Bijbelboek Openbaring tenslotte wereldgeschiedenis is. En als we dan zo verder zouden bladeren en we zouden Openbaring 19 erbij nemen, dan wordt duidelijk dat de ruiter op dit witte paard niemand anders kan zijn dan Jezus Christus zelf. In Openbaring 19 gaat namelijk ook over een ruiter op een wit paard, en daar wordt die ruiter het woord van God genoemd. Dus Jezus Christus zelf, hij gaat met dat woord van God overwinnend over deze wereld. En de pijlen die de Heer Jezus zo afschiet met zijn boog, die treft het hart van de vijanden. We hebben het samen gezongen uit Psalm 45. Uw pijlen fel van uw boog gedreven zijn scherp en doen gehele volken beven. Dus dat woord, dat gaat zo zijn weg over deze wereld. En vanmorgen mag ook dat woord van God hier verkondigd worden. Zodat ook vijanden gaan buigen voor deze koning. Wonderlijk is dat, als u ook Matthäus 24 erbij zou nemen, dat er dezelfde lijnen terugkomen. Het gaat ook over oorlogen, aardbevingen, vervolgingen. En dan Matthäus 24, bijna in een tussenzin, in vers 14, er staat er plotseling: en dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen. Dus Heer Jezus heeft het zelf al voorzegd, dat dat woord van hem zo alle volken in deze wereld zal bereiken, en dan zal het einde komen. Maar dat is dus het belangrijkste, dat Johannes dat als eerste mag zien. Dat dat witte paard, paard van de vrede, kleuren van de vrede, dat dat voorop gaat. Kent u die vrede met God door Jezus Christus? Hij geeft reinheid, hij geeft zaligheid, dat lam van God. Ik hoop dat u werkelijk mag horen bij dat volk van God dat deze ruiter op dat witte paard heeft liefgekregen. En dat u voor hem hebt leren buigen en voor het woord van Jezus Christus. Dat ziet Johannes dan, vers 3, tweede zegel wordt geopend. En dan komt er een rood paard tevoorschijn, vers 4. Een ander paard ging uit dat rood was en die daarop zat werd macht gegeven de vrede te nemen van de aarde. En dat ze elkaar zouden doden en hem werd een groot zwaard gegeven. Dus een rood paard, bloedrood. Kinderen, de ruiter die op dat paard zit, die heeft dus de macht om de vrede weg te nemen. Als naar de vrede van deze wereld tussen de mensen wordt weggenomen, dan gaat de liefde van velen verkouden. Dan gaan mensen elkaar haten en doden. Ik moest in de voorbereiding denken aan Zuid-Afrika. Waar elk jaar schrik niet zo'n 20.000 mensen vermoord worden. In één land, Zuid-Afrika, meer dan 50 gemiddeld per dag. Dan gebeurt er dus als God die vrede en de liefde tussen de mensen wegneemt. En op weg naar de eindtijd wordt meer en meer die vrede weggenomen. Dat laat dat rode paard ons vanmorgen wel zien. Egoïsme neemt toe. Alleen maar aan jezelf denken. En je niet bekommeren om andere mensen. En met dat zwaard, het gaat eigenlijk om een dolk, een kort zwaard, kan de ruiter op dat paard geweldig veel mensen doden. Heel veel slachtoffers worden door dit zwaard gemaakt. Het staat letterlijk in het Grieks dat de mensen elkaar afslachten en de keel doorsnijden. Gruwelijk beeld. Alsof wij midden in de eindtijd leven, gemeente. Dan komt het derde paard. Er zijn ook veel mensen die daaronder lijden. Het paard van de honger. Een zwart paard, kinderen. En die ruiter die op dat zwarte paard zit, die heeft een weegschaal in zijn hand. Je moet maar even denken aan zo'n ouderwetse weegschaal, waarbij je aan twee kanten gewichten kon leggen. Nou, aan de ene kant van deze weegschaal wordt voedsel gelegd. En aan de andere kant van de weegschaal wordt het gewicht in geld gelegd, wat je voor dat voedsel moet betalen. Nou, er zijn mensen in ons midden, ze luisteren mee, die vroeger ook de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Die weten heel goed, zeker hier in de Randstad in Rotterdam, wat het betekent als het voedsel schaars is geworden. Dat er bijna geen eten en drinken meer is. Toen ging alles op de bon. Toen moest het voedsel eerlijk verdeeld worden. En voor illegaal voedsel moesten woekerprijzen betaald worden. Nou, dat gebeurt hier ook. Eén maatje tarwe, zo lezen we, dat is ongeveer 1 liter tarwe, zo'n melkpak vol met tarwekorrels. Moest je 1 penning, een heel dagloon voor betalen. Dus als je het omrekent in onze tijd, voor 1 liter tarwe moet je meer dan €100 betalen. Er wordt er nog een voorbeeld gegeven. 3,5 liter gerst moet ook €100 voor worden betaald. Moet u weten dat gerst is het voedsel voor de arme mensen. Gerst is vooral bestemd voor de dieren. Dus er komt een moment dat er op deze wereld zo'n grote hongersnood zal komen, dat mensen grote bedragen gaan uitgeven om een klein beetje voedsel te kunnen bemachtigen. En dan staat er aan het einde van vers 6 een hele moeilijke zin: en beschadig de olie en de wijn niet. Er staat letterlijk dat er niet met de olie en de wijn geknoeid mag worden. Beschadigen betekent hier dus knoeien. Dat je onrecht doet. Er gebeurt, gemeente, helaas dat in tijden van schaarste er mensen zijn die andere mensen gaan oplichten. Die aan zwarte handel gaan doen. Maar hoe doen ze dat dan? Nou, die schaarse olie, daar gaan ze stiekem bijvoorbeeld water aan toevoegen. En dan toch de olie voor de volle prijs verkopen. dat wordt hiermee bedoeld. De olie en de wijn die wordt beschadigd, daar wordt mee geknoeid, er wordt iets aan toegevoegd en dan toch voor de volle prijs verkopen. Nou, honger lijden, kinderen, dat is verschrikkelijk. Hongerige mensen die gaan werkelijk alles eten. Bloembollen, voederbieten. Er staan voorbeelden in de Bijbel dat mensen in tijden van honger zelfs kinderen gingen opeten. Nou, zo zal het eraan toe gaan in de tijd die komen gaat, dat mensen zo zullen lijden aan de honger. Ja, dat miljoenen mensen daardoor zullen sterven. Dat is de boodschap van het zwarte paard. Derde paard. En dan, ja, dan wordt in vers 7 het vierde zegel geopend en dan komt het vierde paard tevoorschijn. Vers 8 laat het ons zien: en ik zag en zie een vaal paard, en die erop zat, zijn naam was de dood, en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met zwaard en met honger en met de dood, en door de wilde beesten van de aarde. Dus wat Johannes hier ziet, dat is eigenlijk huiveringwekkend. De dood die rijdt op een grauwkleurig paard. De dood. U weet welk beeld wij daarvoor gebruiken om mensen te waarschuwen. Dan wordt er vaak een skelet of een geraamte gebruikt. Misschien moeten we ons dat maar zo voorstellen vanmorgen. Dat er dus als het ware een skelet zo op dat zwarte, op dat vale paard zit. En die dood, die blijkt heel veel mensen te raken. 1 op de 4, 25% van de mensen komt om door de dood. Dus voorstellen dat 25% van de mensen uit Rotterdam in de komende 2 weken zou gaan sterven. Zodat er komende 2 weken zo'n 125.000 begrafenissen gaan plaatsvinden. Hier in de stad en in de omliggende dorpen. En in 1 keer familieleden, vrienden, mensen getroffen worden door dit paard. Dat ik getroffen word door de dood. Kan toch, gemeente? Dat we in de komende 2 weken moeten sterven. Zo zaait dit vale paard dood en verderf. En achter dat paard, zo staat er dan, volgt de hel, het dodenrijk. Daar gaan de mensen dan naartoe. Dus dat vierde paard, dat beschrijft de gevolgen van het tweede en het derde paard. Dus als de vrede tussen de mensen wordt weggenomen en mensen elkaar het leven benemen, dan is daar de dood. En als de honger zo groot wordt dat je het voedsel niet meer kan betalen en dat je omkomt van de honger, dan is daar ook de dood. En dat laat dat vierde, dat grauwkleurige paard, dat is ook de kleur van de dood, heel aangrijpend zien. En de ruiter op dat vierde paard, dat treft de mensen met het zwaard, met de honger en met de dood. Zelfs de wilde dieren van de aarde, leeuwen, giftige slangen, misschien ook wel een virus in het lichaam, kan zomaar de dood met zich meebrengen. Het is wat, gemeente, dat zo de eindtijd voor ogen geschilderd wordt. Veel mensen die denken, nou, de toekomst gaat alleen maar vooruit en het gaat beter en men vertrouwt op technische oplossingen. Veel mensen geloven ook in het goede van de mens. Als je maar lief bent voor elkaar, als je elkaar helpt, nou, dan zal het allemaal vast wel goed komen. Heel eerlijk zegt vanmorgen Gods woord, zo zal het dus niet gaan. Als het lam op de troon zit en hij die 6 zegels gaat openen, dan worden daar de eerste 4 zegels. Die laat ons duidelijk zien dat daar ellende komt en dat de dood komt. En tegelijkertijd zijn 2 krachten. Hè? De kracht van het woord tegenover de kracht van de dood. Nou, dat woord van Christus, dat roept tot leven. Tegenover het egoïsme van de mens. Paard van de overwinning. Tegenover het paard van de dood. zijn eigenlijk zo rauwe woorden waarmee Openbaring 6 de toekomst voor ogen schildert. Houden wij daar rekening mee, gemeente? We leven immers in een wereld waar terreur en waar haat gezaaid wordt. En er zal steeds minder ruimte zijn voor christenen die Jezus Christus willen volgen. De Heer Jezus heeft elke keer zijn kinderen daarop voorbereid. Denk aan Matthäus 24. En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Zie toe, word niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Waarom moeten we niet bang zijn van morgen? Omdat Christus op dat eerste paard met zijn machtige evangelie voorop gaat. En hij geeft zijn volk de zegen. Dat brengt ons bij de tweede gedachte, de vraag van de martelaren. Ik hoop dat u ook thuis, maar ook persoonlijk, bidt voor de vervolgde kerk. Dat u bidt voor de christenen in Noord-Korea, Eritrea. En dat u weet dat er 215 miljoen christenen vandaag de dag te maken hebben met vervolging. Een ontzaglijk groot aantal. Hier in de versen 9 tot en met 11 lezen we wat er met veel van deze martelaren gebeurt. Ze worden omgebracht. Jongelui, ik maak maar even heel praktisch. Elke dag, zo sterven er ongeveer 250 christenen vanwege hun geloof. Dus dat is zo'n 10 per uur. Dus tijdens deze kerkdienst zijn er zo'n 15 mensen die op deze wereld omgebracht worden vanwege hun christelijk geloof. Nou, voor deze mensen gaat het bij dat vijfde zegel. Dus de eerste vier zegels die hebben ons laten zien wat er op aarde gebeurt. Dat vijfde zegel laat ons zien wat er in de hemel gebeurt. Vers 9. En toen heb het vijfde zegel geopend, dat zag ik onder het altaar de zielen van hen die gedood waren om het woord van God en om het getuigenis dat zij hadden. Heel praktisch, Johannes ziet daar als het ware de christenen die omgebracht zijn door IS en door Boko Haram. En al de martelaren die in de afgelopen eeuwen zijn omgebracht vanwege het geloof in Jezus Christus. Ik heb thuis zo'n martelarenboek. Heel dik boek en daar zie je al die plaatjes in staan van de martelaren die ook in de tijd van de reformatie vanwege dat christelijk geloof zo de brandstapel opgingen. Maar Johannes ziet ook zijn eigen collega's, zijn de andere apostelen. U weet wellicht dat Petrus op zijn kop gekruisigd is en Andreas ook zo, Andreas kruis bij die spoorwegovergang, zo gekruisigd is. Nou, al die mensen die hun leven hebben moeten geven vanwege dat woord van God, die zijn omgebracht door de vijand. Waarom? Om dat woord van God en om het getuigenis dat zij hadden. Gemeente, dat is nou het kenmerk van een echte christen. Die heeft dat woord van God lief gekregen. Een echte christen die wil liever sterven dat hij Jezus Christus, dat vlees geworden woord van God, moet verloochenen. Dat is een indringende vraag. Zouden wij daar bereid toe zijn? Ben ik daartoe bereid? Om zo mijn leven te geven, omdat ik dat woord van God heb liefgekregen. Een martelaar die zwijgt niet, maar die spreekt vanuit het woord. En zo wordt hij ook vervolgd. U weet wellicht dat Anne van der Bijl, de vroegere directeur van Open Doors, daar veel mee te maken heeft gehad. En hij zegt, vervolging dat komt door het radicale leven van deze christenen. Als je radicaal leeft, dan getuig je. Hoe komt dat wij geen echte vervolging kennen over het algemeen? Misschien is dat wel de oorzaak. Omdat wij zo weinig getuigen. Omdat wij ten diepste niet radicaal zijn. opdat het woord van God zo weinig lief hebben. En veel te veel meegaan met de wereld, met de moderne afgoden. Veel mensen in Nederland hebben het woord niet lief. Leven ook niet uit dat woord. Wist u dat er in Noord-Korea mensen zijn die 50 jaar hebben gebeden of ze een eigen Bijbel mochten krijgen? Ik kwam dat voorbeeld tegen, kinderen. Er was een christen die na 20 jaar bidden een eigen Bijbel kreeg. En toen kwam een andere christen tegen die had al 50 jaar om een Bijbel gebeden. En hij durfde toch niet de Bijbel te geven aan diegene die al 50 jaar erom gebeden had. Had zelf dat woord zo nodig. Gemeente, dat is vervolging. En u weet dat als mensen Bijbels smokkelen naar Noord-Korea, dan word je omgebracht. Nou, dat is wat Johannes als eerste ziet als hij zo die blik omhoog werpt als dat vijfde zegel geopend wordt. De zielen van de martelaren daar onder het altaar. U zegt, is dat niet vreemd dat er een altaar in de hemel is? En waarom zijn deze zielen onder het altaar? Moet u niet vergeten, gemeente, dat de aardse tempel, een tabernakel, dat was een afbeelding, een kopie van de hemelse heerlijkheid. Dus in die zin is het helemaal niet vreemd dat Johannes in de hemel een altaar ziet. En als er hier in de tempel in Jeruzalem een dier geslacht werd bij dat altaar, dan stroomde zo dat bloed van dat geslachte dier naar de onderkant van dat altaar om daar vandaan verder afgevoerd te kunnen worden. En bloed, dat weet u, dat is het leven van de ziel. In de ziel zit het leven. Het bloed is het leven, zo zegt de Bijbel dat. En daarom ziet Johannes dus de zielen van die martelaren onder het altaar. En zo is ook vroeger in de Rooms-Katholieke Kerk de verkeerde gewoonte ontstaan om de gestorven heiligen onder het altaar in de kerk te begraven. En ondertussen hoort Johannes hoe die omgebrachte martelaren een vraag stellen. Als luisteren naar de vraag die zij stellen. Vers 10. Ze riepen met grote stem zeggende: hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? O God, u bent toch de heilige en de waarachtige heerser. Waarom? Laat u al dat onrecht doorgaan. Waarom worden nou die vervolgers niet gestraft voor wat ze ons hebben aangedaan? Waarom krijgen die vervolgers de gelegenheid om deze christenen om te brengen? Mag dat dan zomaar onschuldig bloed vergieten? Misschien worstelt u daarmee. Waarom laat God dat lijden van zijn kinderen toe? En dan roepen deze martelaren: o Heere, o Heerser, wanneer komt nu dat moment dat u gerechtigheid doet? Wanneer gaat u als de hemelse rechter ons bloed wreken? Dat is de vraag van deze omgekomen martelaren. Als deze mensen ze worstelen ook met het onrecht waaronder zij gebukt gaan. Wat zijn dat voor mensen die hier op de aarde wonen? Zo worden ze genoemd. De mensen die op de aarde wonen, dat is in de Bijbel een vaststaande uitdrukking voor de mensen die het hier op de aarde zo goed naar hun zin hebben. De mensen die hier op de aarde wonen, dat zijn de mensen die nooit verlangen naar de hemel. Hoeveel mensen zijn er niet die zo op de aarde wonen dat ze helemaal opgaan in hun werk, in vakanties, in hobby's en ten diepste alleen maar voor zichzelf leven? Dus bij de mensen die op de aarde wonen moet u denken aan alle onbekeerde mensen die de Heer Jezus Christus niet lief hebben gekregen als zaligmaker. Het zijn geen hemelburgers. Het zijn mensen die op de aarde wonen. die nooit apostel Paulus zullen nazeggen, maar onze wandel is in de hemelen, waaruit we ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. En u begrijpt, tussen al die mensen die op de aarde wonen, vallen deze martelaren op. Dat is al het kenmerk van de eerste christenen. Ze denken anders en ze doen anders en ze leven anders en ze sterven anders. Omdat ze zo radicaal met deze wereld gebroken hebben. En toch worstelen deze martelaren wel met het onrecht. Waarom breekt gij ons bloed niet? En wanneer zult gij ons bloed wreken aan hen die op de aarde wonen? Misschien was het er ook wel mee. Heer, ik begrijp niet waarom er zoveel lijden en zoveel onrecht in mijn leven plaatsvindt. Heel praktisch, waarom mogen wij nou vanmorgen in alle vrijheid hier naar de kerk komen? En moeten zoveel andere mensen dat missen? Ziet God dan niet hoeveel kinderen er lijden om zijn naams wil? Bekommert God zich dan niet om zijn kinderen? Die in de gevangenis kwijnen. Ai, hoor naar hen die in gevangenis kwijnen. Laat hun gekerm voor uw gezicht verschijnen. Maar hoort God wel? Daar worstelen deze mensen mee. Maar dan lezen we in vers 11 het antwoord. En aan ieder werden lange witte klederen gegeven. En hun werd gezegd dat zij nog een kleine tijd rusten zouden. Totdat ook een mededienstknechten en een broeders zouden vervuld zijn. Die gedood zouden worden zoals zij. Die martelaren die krijgen lange witte klederen. Misschien weet u nog dat IS bij de mensen die ze ombrachten oranje overals aandeed. Maar hier staat dat ze heel persoonlijk zo'n lang wit kleed, een stola, uitgereikt krijgen. God kent ze wel. En als teken van het uitkomen voor zijn naam worden zij bekleed met deze lange witte klederen, teken van de overwinning. En God zegt, je moet nog een kleine tijd rusten. Uitrusten. Laat die zaak van de wraak maar aan mij over. Dat zegt God. En God zegt, omdat het getal van de martelaren nog niet vol is, daarom moeten jullie wachten. Er zullen nog meer mededienstknechten omgebracht worden. Er zullen nog meer broeders en zusters omkomen van de vervolgde kerk. Dat gaat door, gemeente. Maar het zullen er precies zoveel zijn zoals God dat bepaald heeft. Niet één meer en niet één minder. En al die tijd zullen de martelaren moeten rusten. Een kleine tijd, zegt vers 11. Een kleine tijd, dat is in het Bijbelboek Openbaring. Die 1260 dagen. Die 42 maanden. Die 3,5 jaar. De tijd die vast ligt in Gods hand. Het loopt God niet uit de hand. Dus de kerk op aarde zal toch altijd ook een vervolgde kerk op aarde zijn. Maar de laatste verdrukking, dat zal ook de grootste verdrukking zijn. Dan zal God wederkomen. Dan zal de toorn van het Lam losbarsten over allen die dat evangelie van Jezus Christus ongehoorzaam zijn geweest. En daar letten we op in onze derde gedachte. De vreselijke toorn van het Lam. Als u nog steeds nieuwsgierig bent naar de toekomst. Hoe het nu af zal lopen met deze wereld. Dan moet u dus inderdaad vaak het Bijbelboek Openbaring lezen. 6 keer wordt er in Openbaring beschreven hoe het er aan toe zal gaan als de laatste dag aanbreekt. En hier in Openbaring 6 wordt voor de eerste keer beschreven wat er zal gaan gebeuren als het einde van de wereld komt. Dat zesde zegel dat wordt losgemaakt, dat laat zien wat er gebeurt als deze wereld ten onder gaat. Vers 12, en ik zag Toen hij het zesde zegel geopend had en ziet, er werd een grote aardbeving. En de zon werd zwart als een harenzak en de maan werd als bloed. Zoals eerst een geweldige aardbeving. Als er een geweldige aardbeving is, dan lees je altijd dat mensen in paniek raken. Dat de, naar verhouding, kleine aardbevingen in Groningen zorgen al voor veel onrust. Op die laatste dag, gemeente, dat er aardbevingen zijn, dan zullen gebouwen en huizen als een kaartenhuis in elkaar storten. En ondertussen ziet Johannes dat die stralende zon verandert in een geitenharen zak. Wit wordt zwart. De zon, de dichtstbijzijnde ster, die zal uitdoven en zwart worden als de nacht. En de maan die krijgt dan een bloedrode kleur. En ondertussen, zo zegt vers 13, vallen daar de sterren van de hemel naar beneden. Het regent sterren. En de vergelijking wordt gemaakt zoals de onrijpe vruchten van een vijgenboom naar beneden vallen. Je ziet het ook nu weer in deze tijd. Denk maar even aan een appelboom waar allemaal kleine appeltjes al onder liggen. De onrijpe vruchten. En als daar zo'n machtige harde stormwind komt, dan regent het kleine vruchten. Nou, dat beeld wordt gebruikt. Zo zullen er miljoenen sterren naar beneden vallen. 'S Nachts, kinderen, dan kun je de sterren goed zien. Als de zon niet schijnt. En wat er dan zal gaan gebeuren, dan flitsen daar zo de sterren door het heelal. En dan slaan ze in op deze aarde. Eigenlijk gaat het ons voorstellingsvermogen ver te boven. Vers 14 lezen we dat de hemel verdwijnt. Dus de wolkenhemel en de sterrenhemel, die worden als een tentdoek, als een boekrol opgerold. Psalm 102 wordt waar. De hemelen zullen vergaan, maar God zal staande blijven. De hemelen zullen als een kleed verouden. En daarmee wordt dus het verschil tussen hemel en aarde weggenomen. Daar zal een rechtstreeks contact met God zijn op die laatste dag. De wolkenhemel en de sterrenhemel, die staan nu tussen hemel en aarde in, maar die worden weggenomen. De wolkenhemel en de sterrenhemel, die verdwijnen. Als God die hemel gaat oprollen als een boekrol, dan smelten als het ware de woonplaats van God en de woonplaats van de mensen in één. En dan staan alle mensen op deze wereld oog in oog met God. Het einde van vers 14 lezen we zelfs dat de bergen en de eilanden in beweging komen. De woorden uit Jesaja en de woorden uit Joël over de dag des Heren worden dan vervuld. Op de dag des Heren zal alles op deze wereld omgekeerd worden. Die dag des Heren die komt als een dief in de nacht. In welke de hemelen met een gedruis zullen voorbij gaan. De elementen branden zullen en vergaan. De aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. En de mensen die op deze aarde gewoond hebben en alleen maar voor het hier en nu geleefd hebben, die zullen gaan bidden. We lezen in vers 15 dat de koningen der aarde gaan bidden. De Trumps en de Poetins, en hoe al die presidenten ook mogen heten, zullen tot God gaan bidden. Poetin gaat tot God bidden. De koningen der aarde en de groten en de rijken en de oversten over duizend en de machtigen en alle dienstknechten en alle vrijen. Gemeente, ze weten niet waar ze zoeken moeten van angst. De miljonairs en de zwervers. De werkgevers en de werknemers zijn allemaal net zo bang. En geen atoombunker biedt dan veiligheid. Wat gaan die mensen doen die hier op de aarde geleefd en gewoond hebben? Die proberen zichzelf te verstoppen in de spelonken en in de steenrotsen van de bergen. Verschuilen in een donker plekje en dan maar hopen dat God je niet zal zien. Dan wordt er gebeden of het lam van God je niet zal ontdekken en ontmaskeren. De angstkreten zullen klinken en de mensen ze gaan bidden tot de bergen en tot de rotsen, vers 16. En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en van de toorn van het lam. Dus als zo de aarde in elkaar stort, dan wordt er gebeden. Die schatrijke miljonairs die op aarde vertrouwd hebben op hun geld en goed, ze gaan opeens bidden. En de slaven die tijdens hun leven op aarde zo vaak gevloekt hebben. Ik hoor het zo vaak van mensen dat ze het zo moeilijk vinden als ze te maken hebben met collega's die zo vaak vragen of God hen wil verdoemen. Die krijgen dan waar ze om gevraagd hebben. Ze gaan werkelijk hun ondergang tegemoet. Maar ze bidden verkeerd. En ze bidden te laat. Want ze bidden tot de bergen. Ze zoeken de dood. Ze verlangen naar het einde van het leven. Maar zal niet meer gaan. Al die goddeloze mensen die de Heer Jezus Christus niet lief hebben gekregen, zijn panisch van angst. Merk je nu al in de samenleving, als er paniek uitbreekt, dan vallen rangen en standen weg. Stel eens voor, als er een treinongeluk gebeurt, dan zit je daar samen in een coupé. Of als er brand uitbreekt en mensen moeten vechten voor hun leven. Als de koning net zo bang als het kleinste kind. Nou, zo smeken al die miljoenen mensen of die bergen en rotsen hen willen verpletteren. En al die ongelovige mensen, ze voelen zo goed aan wat er dan gaat gebeuren. Dan gaan de gewetens spreken. En dan voelen ze en dan weten ze, dit is mijn eeuwige ondergang. God komt met zijn oordeel. Terwijl ik tijdens mijn leven op aarde met deze God geen rekening wilde houden, gaat God nu de rekening met mij vereffenen. En dan zullen ze het allemaal weten. Ik kan die zonde schuld niet betalen. Waarom huiveren nou deze mensen? Waarom bidden deze mensen tot de bergen? Zij kunnen en ze durven hun ogen niet op te slaan tot de ogen van het lam. Ze kunnen de Heer Jezus niet in de ogen kijken. Verberg ons van het aangezicht van hem die op de troon zit en van de toorn van het lam. Gemeente, wij moeten voor God gaan verschijnen. En als u, als jij, onbekeerd en ongelovig voor de rechterstoel van God moet verschijnen, dan zult u beven. Dan had u beter niet geleefd kunnen hebben. Dan zal de toorn van het lam in alle hevigheid en volheid neerdalen op al die ongelovige en ongehoorzame mensen. In het Oude Testament gaat het vaak over de toorn van God. Maar ook hier gaat het in vers 16 over de toorn van het lam. Dat lam is God zelf. Dat lam dat gekomen is om de zonde van de wereld weg te dragen. Hebt u nou dat lam lief gekregen? Hebt u nou al uw zonden met een gelovig hart mogen leggen op het lam? Als u nou niet uw knie buigt voor dit lam, dan zult u de toorn van het lam straks ervaren. Het lam is niet alleen liefde, maar het lam toornt. En als u niet uw knieën buigt voor dit lam, dan zult u straks voor eeuwig veroordeeld gaan worden. Die mensen, ze krijzen het uit. Want de grote dag van zijn toorn is gekomen. En wie kan bestaan? Wie kan daar bestaan van ons, van God? Geen mens. Want deze God is een eeuwig vuur. En God is een gloed bij wie niemand wonen kan. Buiten Christus. En zo gaat het Openbaring 6 over de 6 zegels die geopend moeten worden. En dan komt het in Openbaring 8 het 7e zegel. Maar voor het zover is, mag Johannes in Openbaring 7 horen dat er ook een grote schare mag zijn. Die mag delen in de eeuwige zaligheid. Dus er gaat een scheiding plaatsvinden, gemeente. Eeuwige scheiding. Het lam zal de bokken en de schapen van elkaar scheiden. Geloof en ongeloof zal zichtbaar worden. We gaan afronden. Ik hoop niet dat u lijkt op die jonge man die vroeg of de dokter bij hem wilde komen. Die jonge man was zeer ernstig ziek. En de dokter stond naast zijn bed. En hij zei, dokter, ik wil niet dat u mij misleidt. Ik wil de waarheid weten. Ben ik ernstig ziek? Nauwkeurig onderzocht de dokter de patiënt. En eerlijk zei de dokter tegen die jonge man, je haalt de avond niet meer. En even deed die jonge man toen zijn ogen open en zei hij tegen de dokter, ik heb het verzuimd. Wat hebt u verzuimd? Vroeg de dokter toen. Ik heb het eeuwige leven misgelopen. Zei die zieke man. Ik heb altijd geweigerd om Jezus te volgen. Ik heb altijd gedacht dat ik het ooit op zekere dag wel zou gaan doen. Ik heb altijd gedacht dat ik nog genoeg tijd zou hebben. Maar ik heb mijn tijd niet gebruikt om Jezus Christus te belijden en hem te erkennen. Het was een christelijke dokter. Oh nee, zei die dokter, het is nog niet te laat. Roep nu tot God om genade. Nee, zei die jonge man, dat doe ik niet. Ik heb altijd minachting gehad voor iemand die zich bekeerd heeft op het moment dat hij ging sterven. Zo iemand is een lafaard. Ik heb te lang gewacht. Nu is het te laat. En de dokter die bleef een groot deel van de dag bij deze jonge man. En hij deed zijn uiterste best om die stervende jonge man tot Jezus te leiden. Maar hij bleef weigeren. En zo klonken daar de laatste woorden van zijn lippen. Ik heb het verzuimd. De zaligheid misgelopen. U mag nog leven, gemeente. Hoe zal mijn einde zijn? Ik smeek u. Val vanmorgen het lam te voet. Want wie hem nederig valt te voet, die zal van hem zijn wegen leren. Amen. Gaan samen zingen op Psalm 32, 6e vers. Het rechtvaardig volk verheft uw blijde klanken. Verheugt u God naar waarde nooit te danken. Zingt vrolijk rond zijn deugden te allen tijd. Gij die oprecht van hart en wandel zijt. Psalm 32, het 6e vers. Laten we samen bidden en danken. Heren, de toekomst is voor ons verborgen. En toch weten we wat er wel gaat gebeuren. Jezus Christus zal wederkomen op de wolken van de hemel. En hij zal een rechtvaardig oordeel geven. Dan zullen daar de martelaren het zien dat hun bloed gewroken wordt aan de vervolgers. Dan zullen de mensen die op de aarde gewoond en geleefd hebben en geen moment gedacht hebben aan het lam, bidden tot de bergen. Maar het zal te laat zijn, want de toorn van het lam is gekomen. Wat zal dat een vreselijke dag zijn voor al degenen die ongehoorzaam zijn geweest aan het evangelie van het Lam van God. Die in ongeloof hem versmaad en vertrapt hebben. En wat zal het een vreugdevolle dag zijn voor al degenen die getuigd hebben van het woord. En Jezus Christus in dat woord ook omhelst hebben als hun persoonlijke zaligmaker. Wat een troost, Heer Jezus, dat het witte paard voorop gaat. Dat u ook vanmorgen zo weer tot ons komt met de boodschap van vrede en zaligheid in het bloed van het lam. En wie hem nederig valt te voet, die zal van hem zijn wegen leren. Dat we niet als de jongeman zullen zeggen, ik heb het verzuimd. En altijd maar zullen zeggen, later, later. Nee, nu is het de welaangename tijd. Zie, nu is het de dag der zaligheid. De dood komt. Zijn wij bereid? Hebben wij het lam lief gekregen? Heren, dat het ook de vrucht van de prediking van deze morgen zal zijn. Dat wij tot hem zullen gaan. Die het gezegd heeft, die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Dat we radicaal mogen leven en op zullen vallen in deze wereld. En niet als een lauwe christen kleurloos door deze wereld zullen gaan. Maar zullen getuigen van hem die we lief hebben gekregen als het goed is door uw genade. Zegen zo de gemeente. Dat we ook vanmiddag weer samen mogen komen. Geef dan ook uw dienstknecht alles wat nodig is om dat woord van u te ontvouwen. We danken u voor de boodschap. Een ernstig woord. En tegelijkertijd een vreugdevol woord voor allen die de Heer Jezus Christus in zijn verschijning lief gehad hebben gekregen. Heren, neem het zondige weg in spreken of in luisteren. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Psalm 9, vers 8 en vers 10 gaan we nog samen zingen. Hij zelf zal aan het wereldrond het recht doen horen uit zijn mond. De volken voor zijn vierschaar de rechte stoel stellen. En daar het rechtmatig vonnis vellen. En dan vers 10. Hij die uw naam in waarheid kent, zal Heer op u in zijn ellend vertrouwen. Waar gij nooit liet zuchten hen die gelovig tot u vluchten. Psalm 9 vers 8 en 10. ga dan heen in vrede. Verheug uw harten tot God. Dragen hem met u de zegen van de Heere, die in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.